echte gelovigen wijst. Een Bijbelstudie in 5 delen over 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Dit is de tweede cd, verzorgd door de heer A. van der Wal.
Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier in de kapel zitten en uw woord mogen opendoen. Dat we mogen luisteren, Vader, met niet alleen met verstand, maar ook met ons hart naar dat wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel dat de kinderen fijn mogen spelen en worden opgevangen. En dat we hier bij elkaar mogen zitten en willen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt over ons jaarthema. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen spellen. Om te weten wat er staat en ook om te kunnen leven wat er staat. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier mogen zitten. Wilt u leiden in spreken en luisteren tot het ene wat ons alle hart maar begeert. Dat het is tot lof en eer van u en uw naam te zijn. En tot opbouw van ieder. Vader, daar zien we naar uit. Daar dank u wel bij voorbaat voor. In zijn naam. In Christus Jezus' naam. Amen. We zitten in onze brochure op pagina 11. Maar voordat we daar de draad weer oppakken, lees ik u de Bijbelversen uit 1 Korinthe 13. Die bij dat gedeelte horen waar we mee bezig zijn. Dat ik begin in vers 4 te lezen op pagina 3. De concordante vertaling en ik eindig bij vers 8a. En daar staat dan, we hebben al één woord gehad, de liefde is geduldig, is mild, de liefde is niet jaloers, de liefde pocht niet, is niet opgeblazen, is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, laat zich niet prikkelen, zij rekent het kwade niet toe. Zij verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich samen met de waarheid. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhardt zij. De liefde vervalt nooit. En we gaan verder met elkaar, we hebben het woord geduld gisteren beluisterd met elkaar, gekeken wat de schrift erover zegt. En ik vind het fijn om met u door te gaan. Een aantal keer is het heel duidelijk gezegd, hè, het is geduld is liefde die wacht met betrokkenheid. En we gaan nu met elkaar kijken naar wat is dan precies mild. En dan staat er in uw boekje mild, dat vertaalt de NBG dan met goedertieren. En u ziet het woord erachter staan. Mildheid is een actie. Dus, als je het heel kort zou moeten definiëren, dat is liefde die tot uitdrukking komt in wat we doen. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Je zou ook zeggen, mild zijn, hè, liefde is mild, dat is mild, dat is een werkwoord. Dat is iets wat we doen, dat blijkt dus. Kijken we naar de woorden, waarvan het Griekse woord afstand, dan gaan we begrijpen waarom deze term gebruikt wordt als een eigenschap van de liefde. Dan staat er de stam van het werkwoord, wordt daar genoemd. Die stam betekent lenen of verschaffen wat nodig is. En het zelfstandige naamwoord, dat er ook in het Grieks wordt genoemd, betekent iets wat iemand nodig heeft. En dan zou je kunnen zeggen, mildheid voegt de daad bij het woord. En dat is eigenlijk een hele mooie, de daad bij het woord voegen. En dat is wat bij dat mildheid er heel strak in zit. Het DNA van deze familie bevat hulpvaardigheid, verdienstelijkheid, het vermogen om een nood te zien en eraan tegemoet te komen. En vandaar dat er dan van een paar kanten naar het woord gekeken wordt, vriendelijkheid, mildheid, is liefde die erop uit is om aan een nood tegemoet te komen. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. He, als u, en ik heb het uitgeschreven, maar meer om u te laten zien hoe dat werkt, als u in wat we dan altijd noemen het blauwe boek kijken, het concordant trefwoordenregister, he, en dan komt u daar terecht bij mildheid van God. Dan worden er wat teksten genoemd. Ik noem u nu even. Ik leg ze straks hier neer. Dan hoef ik dat niet steeds te herhalen. Mildheid van God, maar ook mildheid hoe dat bij ons uitwerkt. He, dus de mildheid van God. Dus als we dat dan ons realiseren, dan komt Gods liefde tot uitdrukking in wat er gedaan wordt. God voegt de daad bij het woord, en denk dan aan het Hebreeuwse woord, dabar, waar woord en daad zo op elkaar liggen, dat het een is eigenlijk. Het DNA van deze familie bevat dus hulpvaardigheid, verdienstelijkheid, het vermogen om een nood te zien en eraan tegemoet te komen. Dus mildheid is liefde die erop uit is om aan een nood tegemoet te komen. En dat blijkt op vele verschillende manieren, maar altijd toont mildheid het initiatief om te helpen. Dus om aan een nood tegemoet te komen. Het zien, maar er ook op reageren en wat gaan doen. Dat is in wezen wat dat punt is. Ik denk dat het precies het accent is wat we nodig hebben om dat woord mild, wat goedertieren is, in die MBG-vertaling, maar wat het veel dichter bij ons hart brengt. Het volgende woord is, de liefde is niet jaloers. De MBG staat erachter, ze is niet afgunstig. En dan zou het goed zijn om uw Bijbel erbij te pakken. En dan wil ik een aantal dingen die vlak bij elkaar staan met u lezen. En het eerste wat ik u lees is de tekstplaats die daar genoemd wordt. Namelijk Spreuken 27 vers 4. En ik heb dadelijk daar nog wat dingen bij nodig in de buurt. Dus als u dat dan even daarbij open blijft, dan is het goed. Wat zegt dat Spreuken 27 vers 4 dan over de liefde is niet jaloers? Wat geeft dat aan? En dan wordt er heel duidelijk gesproken in 27 vers 4. Gramschap is wreed en toren is overstelpend, maar wie zal voor jaloersheid bestaan? Dus het geeft aan, gramschap, toren en jaloersheid, die gaat er nog eens overheen, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, wie zal voor jaloersheid bestaan? Dat geeft de hevigheid of de heftigheid aan van die zaak. Als u dan even uw tekst openhoudt, dan lees het door. Wanneer liefde adem wil halen, wordt zij verstikt door jaloezie. Het Hebreeuwse woord dat daar genoemd wordt, dat kun je ook vertalen met vuurrood. Het Griekse woord wordt meestal vertaald met termen als jaloezie, afgunst, verlangen. Ook in de vorm van ijverig, maar dan meer in de zin van fanatiek, kokend kan je het vertalen. En u ziet dat zo in dat woord staan, hè? Denk maar aan de zeeloten. Wanneer liefde adem wil halen, wordt ze verstikt door jaloezie. Dus waar liefde ruimte geeft, verstikt jaloezie, maakt jaloezie het heel erg benauwd. Het Hebreeuwse woord, dat kun je vertalen met vuurrood. Het Griekse woord wordt meestal vertaald met termen als jaloezie, afgunst, verlangen, ijverig in de zin van fanatiek. U mag het ook vertalen met kokend. En als u nou met me kijkt, even verderop, dan komt u terecht in het boek Hooglied. Moet u eens kijken wat er dan in Hooglied 8 staat, de verzen 6 en 7. En ik wil daar toch een vertaling die daar staat heftig corrigeren, opdat u het beter voor ogen krijgt. Maar het gaat me dus om dat gloeien, dat vuurrood zijn. Als het vuurrood is, dan gloeit het gloeien van jaloezie. Om iets te krijgen, om iets te hebben wat van een ander is. Dat zit erin, jaloezie. En dan leest u in Hooglied 8 een woord dat u dan tegenkomt in het woord vuurvlammen, daar staat hetzelfde gloeiende in. Hooglied 8 vers 6, leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm, want sterk als de dood is de liefde, onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Je zou het ook, de concordante vertaling zegt dan, want sterk als de dood is de liefde, haar jaloezie hard als het onwaarneembare. Om het uit te drukken wat er staat, het rijk van de doden, het onwaarneembare. Dus haar jaloezie hard als het onwaarneembare. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smalijk zou men hem afwijzen. Er staat eigenlijk letterlijk, smalijk zou men hem afwijzen.
Ja,
afwijzen. Het gaat me om het begrip even, om dat goed bij u voor ogen te krijgen. Dat gloeiende, dat vuurrode, dat verstikkende, wat jaloezie allemaal is. En vandaar dat we gezegd hebben, en ik kom zo terug op Jacobus, aan de wortel van jaloezie ligt een brandend verlangen te hebben wat ik niet heb of niet kan hebben. En mensen zijn geen bezit. Je kinderen niet, bijvoorbeeld, maar ook mensen zijn geen bezit. Je kunt niks claimen, zodat je ze terecht zou kunnen wijzen of over hen kunt heersen. Liefde. En dat is een hele mooie onderstreping. Liefde streeft niet naar macht. Ze vertrouwt en geeft vrijheid. Je wilt iemand winnen door liefde of door zijn liefde voor de zaken. Niet dat kokende, dat brandende verlangen wat je niet hebt. En als je dat in je hart toelaat, dan krijg je dat je een gedrag gaat vertonen waardoor die jaloezie wordt voortgedreven. Dan ben je naar een ander toe verstikkend. Ik denk dat het goed is om ook even Jacobus 4 erbij te pakken. We zwaaien wat door de schrift heen, van oude naar het Nieuwe Testament, maar dan komt het tenminste weer aan bod. En Jacobus schrijft daar mooie dingen over. En ik lees dan de eerste twee verzen, waarin Jacobus een goed accent geeft. Dus Jacobus 4, dat zit na Hebreeën, om grote lijnen even te helpen, dat is een groot boek, dat kun je makkelijk vinden. En dan zegt Jacobus 4, eerste en tweede vers, het gaat over hartstocht en wereldliefde. Maar ik lees Jacobus 4, we lezen de versen 1 en 2. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit? Uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig. En gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Jacobus zet er een goed accent in. En het geeft gewoon aan hoe het tussen mensen kan zijn. En hoe jaloezie brandend op de loer ligt om zaken tussen mensen aan te steken. We kijken er nog een keer naar. Liefde is niet jaloers. Als je dat dan positief formuleert, dan zou je zeggen, en mag je zeggen, dat is liefde die vertrouwt en niet beheerst. Liefde die vertrouwt. Jaloezie jaagt mensen weg en voedt de neiging om te vluchten. Eigenlijk zegt jaloezie, ik vertrouw je niet. En dan is dat machtige van liefde, als je dat tegenover jaloers zet, liefde is elkaar het vertrouwen geven. Is elkaar ruimte geven. Ruimte gunnen. Als ik jaloezie afwijs, kies ik ervoor de ander te vertrouwen. Als ik afgunst afwijs, kies ik ervoor op God te vertrouwen. Hij weet of en hoe en wanneer iets er moet zijn in mijn leven. Dankbaar voor een vriendschap kan je dan zijn, in plaats van jaloers op de relaties die hij of zij heeft met anderen. Maar God weet of en hoe en wanneer iets er moet zijn in uw leven, in jouw leven. En als nou God, denk even aan het tempo van gisteren, als Gods tempo met die ander een ander is dan jij vindt dat het tempo had moeten zijn, want dat is het dan, dan krijg je dat moeilijke gevoel naar een ander toe. Maar weten en ermee rekenen dat God weet of en hoe en wanneer er iets moet zijn. Vertrouwen schenken, elkaar ruimte geven, elkaar ruimte gunnen. Dus niet afgunstig, is liefde die op God vertrouwt en tevreden is met wat hij geeft. En als u dat dan doortrekt naar dienen, dan dus als liefde jou en mij laat dienen, hebben we niet de tijd om jaloers of afgunstig te zijn. Dan hebben we in ons hoofd en rekenen we en leven wat Filippenzen 2 vers 4 zegt. En ik lees het u voor, waar staat, begin even in vers 1 voor het grote verband, indien er enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, hè, door hetzelfde gezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Liefde die niet jaloers is, is liefde die op God vertrouwt. Dan zijn we terug in de tekst. Onzelfzorgigheid in een relatie, komt weer dat beeld terug. Onzelfzorgigheid in een relatie doet hetzelfde als wieden en bemesten van een tuin. Het geeft de planten, het helpt de planten beter te groeien. Want ze krijgen de ruimte. Ze worden niet ingeperkt door iedereen die staat te dringen. Je ziet dat soms in je tuin. Je hebt planten staan en dan wil er één wil ook groeien. Dus die gaat als een gek proberen er bovenuit te komen, zodat die ook nog zonlicht krijgt. Nou, zo zie je dat bij mensen soms ook. Het helpt de planten beter te groeien. Het houdt onkruid op een afstand. Jaloezie en afgunst zijn het ergste soort onkruid. Ze verstikken het leven. Ze verstikken de liefde. Ze verstikken het leven in relaties. Je moet het niet laten opkomen. Denk aan het voorbeeld van de landbouwer die met zijn schoffeltje al die hectare langs gaat en daar het onkruid tussenuit schoffelt. We zouden het niet in ons leven moeten willen toelaten. Je moet het niet laten opkomen, zegt de tekst dan. Dus mild hebben we bekeken. We hebben met elkaar gekeken naar de liefde is niet jaloers. En dan komt de volgende, de liefde pocht niet. MBG zegt, de liefde praalt niet. Dus niet snoeven, niet rondom gaan, niet zoals je dat zou mogen zeggen, op school heet het dan niet showen, je laten zien. Wat er achter opscheppen of snoeven of pralen zit, heeft te maken met arrogantie. Als een opschepper een zin begint, is het eerste woord meestal ik. Het gaat namelijk in alles om wat hij deed. Hoe slim iedereen hem of haar vond, enzovoort. Gigantisch bezig steeds zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Maar het is niet opscheppen, niet pochen. Wat is dat dan? Hoe uitzicht dat dan? Nou, als je niet pocht, niet opschept, dan is het liefde die meer over anderen spreekt dan over zichzelf. In de zin van goed spreken, dan voegt u twee keer het woordje niet toe, niet negatief zijn, niet roddelen over. Dus als je niet pocht, niet opschept, niet jezelf showt, mag ik het even zo zeggen in populaire jongerentaal misschien, dan is dat wat er staat, het is je aandacht richten op de ander. Op degene van wie je houdt. Op degene die God naast je zet in de gemeente. En heb je daar dan, geef je daar dan ruimte aan? Heb je daar dan aandacht voor? Zie je daar de nood waar je wat aan kan doen? Enzovoort. Misschien zie jij het en loopt er een ander gewoon in drukte aan voorbij. Dan is het fijn dat jij je handen uitsteekt. Hè? Degene die God naast je zet in de gemeente. Zo mogen we echt naar elkaar kijken. Vader, u zet ons naast elkaar in de gemeente. Maar waarom is het zoveel makkelijker iets negatiefs over een ander te zeggen dan iets positiefs? Ik heb erover zitten nadenken. Is dat omdat als je iets negatiefs zegt, je gelijk alle aandacht hebt. Als iemand die iets negatiefs wil zeggen, consequent zou aanlopen tegen mensen die zeggen, joh, zo praten we niet over elkaar. Of, we betonen liefde, ik bedoel dat niet wettisch, maar gewoon, we betonen liefde, ik wil dat niet weten. Dan zou zo'n figuur die het negatieve wil uitdragen, geen oor vinden en stoppen. Een ander je oor lenen omdat hij iets positiefs over een ander zegt, heeft een ander verhaal. En soms is het, hoor ik van iemand, ja maar dan hoor ik de stommiteiten die een ander uithaalt. Of dat klinkt dan in een preek dat je ook fouten maakt. En dan heb ik toch het idee van nou, hè, ik lijkt of ik er een beetje beter van word. Maar met elkaar zouden we de woorden moeten spreken. En ook met anderen om ons heen die tot opbouw zijn. Die positief zijn. En we weten ons jaren later fouten van anderen en van onszelf te herinneren. Maar het zou zo moeten zijn. Dan wordt het positief gezegd. Iemand vertelt iets. Jij onthoudt wat er verteld wordt. Je hoort wat ze op hun hart hebben. Kortom, je laat hen spreken en uitspreken. Dat is moeilijk. Dan is er sprake van eerlijkheid. Van vertrouwen. Omdat men weet dat jij met wat aan jou verteld wordt goed omgaat. Misschien denkt u, wat doet hij nou toch moeilijk met dat zinnetje? Maar het is maar hoe je ernaar kijkt. Het is werkelijk luisteren. Het is leren luisteren naar wat het hart van die ander te zeggen heeft. En waar je Gods woord bij kan leggen, naast kan leggen. Je zal toch op een gebedskring zitten. En ik voorbeeld geef het dus niet voor niks. Je zal op een gebedskring zitten. En met de nood in je gezin of in je hart, laat ik het dan zo zeggen. Dat met mensen om je heen willen delen, met die zusters, met die, ik noem maar eventjes zo, willen delen wat er in je gezin speelt, weder voor bidden. We worstelen er zo mee, mijn man en ik. En dan wordt er die ochtend gewoon fijn gebeden. Er wordt met je meegeleefd, er wordt voor je gebeden, er wordt voor de nood gebeden. En je weet ook, reken je op, dat de zusters naar huis gaan en dat in gebed meenemen. En er niet met elkaar over verder gaan, maar het meenemen in gebed. Als je dan datgene wat je in vertrouwen deelde op een gebedskring. We zeggen toch ook in de kapel, als we voorbeden doen, hè, en datgene wat hier klinkt is alleen maar bestemd voor hier. In de kapel en niet voor praten buiten. Hoe moet het dan als je dat later wat je in vertrouwen gedeeld hebt met een ander terugkrijgt op een andere manier? Zeg, heb je dat gehoord, zeg? Denk je zo, ik in vertrouwen gehandeld, dat wordt dan gigantisch beschadigd. Ik ken mensen die zeggen, ik kom dus niet meer op een gebedskring, want dat is me niet één keer, fout kan ik accepteren. Maar het is me een paar keer overkomen. Een ander je hart laten zien, in vertrouwen delen wat er speelt. En het dan terugkrijgen via weer een ander, die niet op die gebedskring gezeten heeft. Dan is je vertrouwen beschadigd. En dan heb je veel meer moeite om het de volgende keer te delen. En van sommige dingen zeg je, ik zeg er niks meer over. Maar het zou toch zo moeten zijn dat je de dingen in vertrouwen tegen elkaar kunt zeggen en degene die je vertrouwt dan, op je gebedskring of de mensen om je heen wil je bidden voor. En dat het verder bij die mensen blijft. Het komt dan niet verder. Dat hoort ook. Het hoort tussen God en diegene te blijven. En niet als een nieuwtje rond te waren. Heb je dan niks anders te vertellen dat je over een ander moet praten? Liefde die meer over anderen spreekt dan over zichzelf. Dus vandaar dat ik dat zo probeer te zeggen. En kijk je naar een huwelijk, dan is dat je geliefde nooit in het openbaar bekritiseren. Dat geldt ook voor vrienden. Dat geldt ook voor kinderen, je eigen kinderen, maar ook de kinderen van een ander. Doe je dat wel, dan vreet dat als zoutzuur aan je relatie. Ik heb dat vroeger geleerd op de middelbare school. Er werd een stukje metaal neergelegd en er werd een druppeltje zoutzuur opgedruppeld en dat frat zich in no time door dat metaal heen. Je kunt je voorstellen, als je dat zoutzuur figuurlijk zo in relaties gebruikt, dan vreet dat je relaties aan. Dan heb je in no time geen relaties meer. En een punt wat er ook aanspeelt. Liefde die meer over anderen spreekt dan over zichzelf. Ik geef dus een vergelijking ernaast. Ik zou die en die, kan iemand zeggen, echt eens moeten laten weten hoeveel hij of zij voor mij betekent. Zeg het dan nu. En stel het niet uit. Zeg de zaken liever die je zeggen wil bij leven dan tijdens iemand begrafenis. Want dan hoort hij of zij het niet meer. Snap wat ik bedoel? Nu kun je nog iemand zeggen hoe belangrijk hij of zij voor je is. Hoeveel je van iemand houdt. En dan heb je nooit daarna het gevoel van had ik maar. Zeg de dingen die je zeggen moet. En dank God ervoor dat je dat mag zeggen. Dus meer over anderen spreken dan over zichzelf. Een goeie om die definitie vast te houden. Dan gaan we door. Zij is niet opgeblazen. Welke houding zit er achter opgeblazen? Dan moet je eigenlijk dat volgende zinnetje even goed lezen. Die staat namelijk aan de wortel van onze daden. Ik kan me geen keer herinneren dat in een jongeren kamp er voorbeelden werden gegeven. En dat er geen dat gezegd werd. Weet je wat gedrag is? Gedrag is, naar het Griekse woord, wat zich naar boven keert uit je hart. En toen broeder Braxhoven dat zei tegen die jongen, zag je een aantal. Eens even nadenken. Gedrag is dat wat zich naar boven keert uit mijn hart. Dus ben ik jaloers, dan zit er dat in mijn hart. Ben ik liefdeloos, zit dat in mijn hart. En je zag een aantal van die jongeren daar eens echt even over nadenken. En het is goed als je daarover nadenkt. Want daar is het woord voor bedoeld om je hart aan te spreken. En misschien wel tegen vader zeggen, ik wil dat helemaal niet. Dat gevoel, dat negatieve in me. Ik wil van u zijn, vader. En dan zegt vader dat hij naast je staat. En dat hij bij je is en van je houdt. En hoe kom je dan erachter? Doordat je bezig gaat met Gods woord. Doordat je gaat luisteren. En is gaat opschrijven uit een predicatie of uit een studie van iets van, hé, dit is iets wat ik wil noteren. Ik had vroeger een pedagoog die tegen ons zei, je begint met de groep die je lesgeeft te vertellen wat je gaat doen, zegt in welk verband dat staat, dan ga je datgene zeggen wat je te zeggen hebt, en aan het eind zeg je nog een keer, preek in 3 geloof ik, hè? Aan het eind zeg je nog een keer wat je ze hebt willen vertellen. En dan moet bij de deur moet je je hand op iemands schouder kunnen leggen en zeggen, oké, wat heb jij geleerd? En dat is natuurlijk in de docent-leerlingrelatie, maar u begrijpt wat ik bedoel. Je zou eigenlijk naar buiten moeten gaan en voor jezelf moeten formuleren straks, ik heb geleerd dat. En dan zou je dat voor jezelf, hoef je niet tegen mij te zeggen, maar dan zou je voor jezelf zeggen, dat is me vandaag bijgebleven. Vader, daar wil ik mee verder. Wilt u me daarbij uw woord duidelijk maken en het uitwerken. Ik heb geleerd dat. En het is gek, zo'n man geeft zo'n voorbeeld, zo'n pedagoog, en dat zweeft dan je hele onderwijsloopbaan door je hoofd. En dan denk ik wel eens van, als ik dan de klas wegga, van dit was een puinhoop. Want A, ik begon gelijk. Ik heb niets verteld van waar ik mee bezig was. Ik ben binnengevallen, dat is toch een fout van me. En wan, aan het eind had ik echt het idee van, wat heb ik snel geleerd? Nou, dan is het voordeel van het onderwijs dat je ze nog een keertje terugkrijgt en dat je dingen kunt herstellen. We gaan door met de tekst, anders ga ik te veel over die dingen praten. Maar welke houding zit erachter? Zij is niet opgeblazen. Die staat namelijk aan de wortel van onze gedachten. Dat wat zich naar boven keert uit je hart in je gedrag. Waar arrogantie de kop opsteekt, verdwijnt liefde al snel. Arrogantie heeft een vriendje. Trots en die twee samen, overdreven gericht zijn, dat is het eigenlijk, op je eigen belangrijkheid. Het Griekse woord betekent letterlijk opgeblazen. Denkt u, mooi voorbeeld, aan een hete luchtballon. Dat lijkt heel wat, zo'n ballon, maar is alleen maar lucht. Hoe krijgt u het voor elkaar om te stijgen en te dalen en te blijven, omdat je regelmatig het opentrekken hoort van de brander, waardoor die hete lucht zich weer in de ballon voegt en hij kan reageren, gestuurd kan worden, zeg maar. Maar als je stopt met blazen, moet je eens kijken hoe snel hij naar de grond gaat. Dus dat is met arrogantie, met trots ook. Wat is het eigenlijk? Prik je erin, dan hou je niks over. Het Griekse woord betekent letterlijk opgeblazen. Vergelijk het zelfs dan een naamwoord voor blaasbalg, dat je gebruikt om vuur op te stoken. Dus niet opgeblazen zijn, dus niet arrogant zijn, en dan krijg je weer zo'n praktische definitie, denk ik, is liefde die nederig blijft. Het woord ootmoed kennen we toch? En anderen ophemelt in plaats van zichzelf. Let op, nederig is het tegengestelde of het tegenovergestelde van arrogant. Mensen die zo zijn en blijven, kunnen anderen op de juiste manier lief hebben. Mensen die goede houding hebben van ootmoed, die niet opgeblazen is, enzovoort, kunnen anderen op de juiste wijze lief hebben. Ik kwam er in een boekje het volgende over tegen. Leuk om dat even naast elkaar te zetten, tegenover elkaar te zetten. Arrogant en nederig. Ootmoedig en arrogant. De nederige kan geduldig wachten, terwijl de arrogante het nu wil. De nederige toont vriendelijkheid, terwijl de arrogante de nood niet eens ziet. Die ziet zichzelf. Spiegelbeeld. De nederige is tevreden en niet jaloers, terwijl de arrogante vindt dat hij meer verdient. De nederige waardeert en respecteert de ander, terwijl de arrogante zichzelf ophemelt. De nederige kwetst niemands gevoel, terwijl de arrogante ongemanierd is. De nederige toont een dienstbare geest, terwijl de arrogante eist bediend te worden. De nederige laat zich niet gemakkelijk uit de tent lokken, terwijl de arrogante snel de verdediging ingaat. En tenslotte, de nederige rekent het kwade niet toe, terwijl de arrogante niet rust tot die wraak heeft genomen. En als u het wil nalezen, het staat in het boekje dat u aan het eind van de week van ons krijgt. Maar dat zijn van die dingen, als je dat nou gewoon eens naleest en kijkt van herken ik iets, dan herken je veel. Het is goed om het zo even met elkaar te horen. Nederigheid, daar hebben we het met elkaar over. En dan staat er in onze tekst, nederigheid is te vormen. Wat zou ik daarmee bedoelen? Nederigheid is te vormen. Je zou gewoon dus aan de hand van wat God zegt, de mildheid van God lezend en de mildheid van God gaan verstaan. Als je dat weet en daarvoor gaat danken, genade, dan betoon ik genade, dan zie je dat God in je werkt, besef van vrucht van geest. Ik denk bijvoorbeeld aan Filippenzen 2, vers 3 tot 8, wat we gelezen hebben gisteren. Ik denk aan Colossenzen 3, zodat we met elkaar even kijken, daar wijst Paulus gewoon ons hoe het uitwerkt. En als je dat Colossenzen 3 leest, en dat gaat dan over het nieuwe leven, maar dan zie je dat God ons gewoon niet in onze naaktheid als mens laat staan. Ik wou eerst het Nederlandse beeld kiezen voor hij laat ons niet in ons hemd staan, maar dat bedoel ik niet. Maar God weet wat we nodig hebben. God kleedt ons. Maatkleding van God. En het gaat me erom, mildheid van God, weten en danken voor genade, besef krijgen en zien hoe God het uitwerkt, die vrucht van geest. En moet u eens luisteren wat dan Colossenzen 3 zegt, vanaf vers 12. Doet dan aan. Dus God heeft gewoon het over de zaken, en laat dat Paulus noteren, die we zouden moeten dragen. Doet dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming. U zou het blauwe boek erbij moeten pakken om te kijken wat de letterlijke woorden staan. Medelijden. Goedheid, waar wij vertalen mildheid. Nederigheid, waar de schrift beter zegt ootmoed. Zachtmoedigheid en geduld. Die zaken zetten ons gewoon neer waar we staan mogen. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Het gaat erom om elkaar genade schenken. Dat mooie woord elkander. We hebben het gisteren bezongen met elkaar. Indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere, dan krijg je het genade schenken weer terug. Gelijk ook de Heere uw genade schenkt, doet ook gij evenzo. En dan staat er, doet bij dit alles, want daar hebben we het over. Weer zo'n accent wat liefde, als dat zijn werking vindt, hoe dat uitwerkt. En doet bij dit alles de liefde aan. Dus je draagt, of onder de liefde zitten al die zaken die daar staan, en er overheen zou je kunnen zeggen. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt. Hij heeft ons tot één lichaam geroepen. Welk? Tot het lichaam van Christus. Waar wij deel van mogen vormen. Hij heeft ons daartoe uitgeroepen. En de vrede van Christus. Regeren in uw hart, in uw harten. Regeert dus de vrede van Christus in mijn hart. Waarom ben ik af en toe zo ongeduldig? Waar ben ik af en toe zo, vul de zaken maar aan. Bij mij prikt God recht in mijn hart. Ik ervaar die dingen. De vrede van Christus. Regeren in uw harten. En weet u nog, vrede heeft dezelfde eerste letter in het Nederlands als verzoening. En als je dan staat te denkt van hoe zit het ook alweer, dan hoef je alleen maar naar de trekvogels te kijken in het voor- en najaar, maar dan komen ze met die grote vee langs de hemel over. Bij mij roept het altijd dat beeld wakker, verzoening, vrede. Dus als ik weet dat God verzoend is, wat zou ik dan onvrede hebben met iemand? Enzovoort. En de vrede van Christus, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Rijkelijk. Dat is er mee bezig zijn. Omdat je merkt, ik heb het zo nodig om door God aangesproken te worden. Ik heb het zo nodig dat God die arm om me heen slaat en me aanspreekt, toespreekt, bemoedigt, vertroost. Het is zo goed om te weten dat met alle dingen die ik doe, en soms kan je dan zo'n hartgrondige hekel aan jezelf krijgen, om te weten dat die arm er is en dat God er wil toespreken. Wij verwijderen het een ander. En God denkt, en die denkt van, tjoh, wat een stommiteit. En hij zegt, luister eens. En hij loopt in alle mildheid en genade en verzoening naast je. En loopt met je op. Je hoeft er niet alleen te lopen. Hij loopt met je op. En het woord van Christus heb ik zo nodig, want dat prikt me vast. Dat doet me denken, dat moet ik weten. Dat is wat echt telt. Al die andere flut. Zodat gij in alle wijsheid, elk met psalmen, lofzangen en geestelijke zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet, met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus. En dan de Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook onze God en Vader zijn wil. Vader, dank u wel dat door uw Zoon wij en al die dingen weten hoe het is met bron en kanaal. Dat we Vader mogen kennen, omdat we de Zoon kennen. Dat we Vader mogen kennen, omdat we in de Zoon gekend zijn. Al die fijne dingen die je soms zo verwonderen dat hij naar jou omgekeken heeft, terwijl je in jouw ogen, ja, maar dat is in jouw ogen. En zo kijk je misschien ook wel naar een ander, maar we mogen kijken hoe God kijkt naar ons. We gaan weer terug. Liefde die niet arrogant is, ik wil daar toch even terug naar, liefde die niet arrogant is, verschuift de aandacht naar anderen. Laten we het over jou hebben. Het gaat niet om mij. Wat vindt, enzovoort. Arrogantie vormt graag zelf het middelpunt, maar liefde zet anderen in de schijnwerpers. Liefde verhoogt de ander, Bijbelse zegt liefde sticht. En als u denkt sticht, wat betekent dat dan? Nou, heel simpel, liefde bouwt op. Want dat is eigenlijk sticht, opbouwen, versterken in zijn of haar geloof. Liefde sticht, liefde bouwt op, liefde sterkt ons, maakt ons sterker. Paulus waarschuwt tegen opgeblazenheid in 1 Korintiërs 8 vers 1. De kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde bouwt, sticht, sterkt. Hij vergelijkt kennis en liefde. Arrogantie en stichting, vandaar ik het woord zo gebruikt heb. Kennis is niet verkeerd, absoluut niet. Maar moet niet gepaard gaan met een arrogante, trotse houding. Kennis zonder liefde is waardeloos. Het gaat erom de ander te bemoedigen. En dat is het, als we zo met elkaar omgaan, dat erbij mag komen, dat we ons dat realiseren, het bemoedigt de ander. Dan denk je, vader, het is goed dat ik het mag weten. Dat u me aanspreekt. Dat u me de dingen aanreikt. Dat u me blij naar huis laat gaan. Naar een predikatie, naar een bijbelkring. Want ik heb weer iets meer van uw grootheid, uw liefde en uw bemoeienis met mijn leven. En met ons leven en met de wereld begrepen. We zijn voor de pauze geëindigd met dat gedeelte van de kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. En toen stond er als laatste zinnetje in die alinea, het gaat erom de ander te bemoedigen. En daar zijn eigenlijk drie hele mooie aanwijzingen bij te geven, die ik u eerst even geef en daarna nog even wat uitwerken zal. Je zou kunnen zeggen, als eerste, richt je op de positieve dingen die je ziet in een ander. Dus richt je op de positieve dingen die je ziet in een ander. Een tweede opmerking is, richt je op de onaangesproken gaven in mensen. Dus richt je op onaangesproken gaven in mensen. En de derde, en die zal ik zo even wat nader uitwerken, is dan, liefde zonder arrogantie geeft fouten toe. En die drie, dus richt je op de positieve dingen die je ziet in anderen, richt je op de onaangesproken gaven in mensen, en de derde, liefde zonder arrogantie geeft fouten toe. Ik pak eerst de eerste nog even terug, dat is, richt je op de positieve dingen die je ziet in anderen. Ik denk het is goed om te weten hoe het zit. Je zou kunnen zeggen, en dan heb je het in een tekst gepakt, en ik lees hem er even bij. Dat komt uit Filippenzen 4. En ik lees u dan het 8e vers. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat welijdend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat, reken ermee. En dat is dus richt je op het positieve dat je ziet in anderen. En dat zei iemand net in een reactie, dat woord van Christus, dat rijkelijk in je mag wonen, dan krijg je, hoe lastig de situaties ook zijn of hoe moeilijk, dan wijst zo'n tekstje als het ware, dan leidt zo'n tekstje tot de juiste houding. Je gaat bemoedigen, je bent er tot stichting, tot opbouw van de ander. En als je het met iemand wat moeilijk zou hebben, en je denkt in dit kader, richt je op het positieve dat je ziet in anderen, dan is een aardige om eens een lijstje van jezelf te maken met bijvoorbeeld de 10 positieve dingen over die persoon. Of al zit je in een hele lastige situatie, wat is nou het positieve van die situatie? En als je daarover nadenkt en dat je voor de geest haalt, en je komt die ander tegen, en dus schieten je gelijk die 10 positieve dingen te binnen. En een zaak die hier heel erg bij speelt is bijvoorbeeld, dank je God voor hem of voor haar. En gaan danken voor degene die waar jij dan mee bezig bent, dat geeft jou die andere houding. Dat maakt jou die, weet je wel, we zeggen dat als een soort slogan, gebed verandert de bidder. Maar het werkt. Je krijgt een andere instelling tegen die ander. Ik heb altijd een bepaalde broeder voor ogen als ik dit vertel. We zijn twee compleet verschillende persoonlijkheden. We zijn allebei zeer gesteld op het woord. Daar zijn we ook allebei mee bezig. Hij zit niet in de zaal, ik zeg het maar even. Als gaat hij zitten denken, wie zou hij bedoelen? Het gaat me helemaal niet om de mens. En op een gegeven ogenblik liepen we tegen bepaalde zaken in elkaar aan, maar we wilden geen van beiden dat wat haakte tussen ons bleef. Want dat wees het woord niet. En daar hebben we een paar keer goed over gesproken. We zijn nog steeds die compleet verschillende persoonlijkheden. Maar we kunnen van elkaar zomaar, als je het zou zeggen, kan ik je zo de goede zaken noemen. En dat weet ik van de ander ook. We staan zo tegenover elkaar. We zien elkaar in Christus. En we hebben elkaar lief in Christus. En dat werkt in de praktijk, in de Heer dus, uitstekend uit. En dan geef ik na een predikatie waarin ik wat zaken aankaarte die aangaven dat soms situaties er zijn die zo moeilijk zijn. Waarin je echt maar één lijntje hebt, dat is het lijntje naar God, want anders werkt het niet. En een gegeven ogenblik dat hij liep langs en ik kreeg inderdaad die arm op mijn schouder geslagen. En je weet het, hè? En hij hoefde verder niets te zeggen. En ik denk dat zijn van die bemoedigingen die God dan geeft. Je weet van elkaar, je bedenkt. En dan te weten dat hij zo naar ons kijkt. Hè? En wat is het dan gigantisch als je in een gesprek terechtkomt. Waarin iemand die van zichzelf vindt dat hij lelijk, dik, dom enzovoort is. Dat je dan mag zeggen, je mag er zijn. Je plekje is hier. Je kan in de gemeente zijn zoals je bent en elkaar zo kunnen herkennen en bemoedigen. Zo wonderlijk. Ik heb dat een keer naar een meisje wat helemaal in de rafting zat, wat thuis helemaal door allerlei moeilijke situaties heen ging en een gegeven moment eigenlijk niet meer verder wilde. En toen heb ik er gewoon heel op een bepaalde manier dit verteld. He, dat ze er mocht zijn zoals ze was en dat ze er mocht zijn en al die zaken meer. He, en ik zeg, ik geloof, dat zeg ik er altijd bij, ik geloof God die wil dat jij hier nu bent. En misschien geloof ik, ik zeg, en ik wil ook nog dit tegen je zeggen, omdat ik geloof dat God van je houdt, ten volle en helemaal, he, enzovoort. Nou, ze ging een beetje onbegrepen weg, denk ik. Zo van, wat wil die man allemaal? Nou, niks. Maar je merkte dat het toch ergens een glach op dat gezicht bracht. En soms zijn er mensen die zo weinig horen hoe positief zaken zijn. Dat als iemand dan zo'n opmerking maakt, dan gaat iemand ervan glimmen. Nou, dingen tegen elkaar zeggen, waardoor je tot eer van hem wil zijn en dat gaat glimmen, even gek menselijk gesproken, dat zijn de zaken waar het om gaat. En de derde, liefde zonder arrogantie geeft fouten toe. Ik lees u daarbij een voorbeeld. En ik lees puur het voorbeeld van Dale Burke over zijn vrouw, Becky heet ze. Maar ik kan u zeggen dat ik daar voorbeelden naast kan zetten waarin ik een andere naam invul. En dat geldt voor andere sprekers ook. Maar ik vond het mooi en een heel typerend stukje hoe het zit. Dus in ons huis, schrijft Dale Burke dan, heerst elke zondagmorgen eenzelfde routine. Becky staat vroeg op en omdat ze vroeg opstaat, zet ze meestal een pot koffie. Tegen de tijd dat ik uit bed rol om mijn aantekeningen nog eens door te kijken en de laatste hand te leggen aan de preek voor die dag, staat die o zo belangrijke eerste kop koffie klaar om ingeschonken te worden. Op deze ene zondag ging mijn inwendige wekker echter erg vroeg, dus ik ging naar beneden aan mijn bureau zitten. Terwijl Becky vredig doorsliep. Op dit moment zat de koffie nog steeds in de koffiebus, omdat ik tenslotte een belangrijke preek moest voorbereiden. Daarom was ik meteen aan de slag gegaan zodra ik wakker was, in de verwachting dat Becky ook wel gauw wakker zou worden. De tijd verstreek en ze was nog steeds niet opgestaan, dus ik begon geïrriteerd te raken. Ik dacht, hey, ik heb die kop koffie nu nodig. Ik bedoel, ik heb het hier erg druk met mijn preek. Snapt ze dan niet dat de mensen erop rekenen dat ik ze een flink portie geestelijk voedsel serveer? Ze zou... Op dat moment valt mijn blik op de titel van mijn preek. Liefde is dienstbaar. En dat raakt me. Hier zit ik. Zo druk, omdat ik mijn gemeenteleden straks wil vertellen hoe ze dienend kunnen liefhebben, zodat ik de kans mis om zelf dienstbaar te zijn. Tot mijn verdediging kan ik zeggen dat ik de volgende zondag extra vroeg ben opgestaan, de beste pot koffie uit de wijde omtrek heb gezet en Becky een kopje op bed heb gebracht. Nadat ze me bedankt had met een kus, vroeg ze met een glimlach, oef, dacht ik toen, ben je op zoek naar een voorbeeld voor je preek? Ik denk dat dit wel herkenbaar is, maar ik denk dat als je dat zo doorleest, u leest het maar zelf na en de omgeving ervan. Geen week mag ik dat heel eerlijk zeggen, want het was zo liefdevol hoe dat dan ging. Ik zat weer achter mijn bureau, want ik moest u tenslotte de Bijbel. En ik zat er weer, dat klopt. Het was 9:15. En ik had wel koffie. En op een gegeven moment zegt Ada, heb je nou niet? Nee, liep een stroopwafel. Maar laat maar. Dus Adam er al in. Ik zat achter mijn bureau en Ada liep zo langs en die was bezig. Ik ook, op mijn manier. En ze geeft van, heb je nou nog niet genoeg voorbereid? Dan heeft ze echt, zonder op te letten, door dat ik heel veel tijd erin gestoken had. En ik dacht eerst van, ja, misschien heb ik ook nog zo gereageerd hoor, dat weet ik niet. Maar ik dacht, ja. En ik dacht, ja, ben ik gek. Ik heb mijn pen neergegooid. Ik ben naar beneden gegaan. En ik ben gewoon gaan doen waarvan ik wist dat het al zo lang er lag. Ik heb een stukje tuin betegeld. Dat was nodig. En ik ben daar 2 dagen mee bezig geweest. Het klein stukje, 2 dagen mee bezig geweest. En wat ze zei was waar. Het was heerlijk om te doen. Want ik had niet alleen het feit dat ik het eindelijk een keer deed, want het irriteerde mij ook al steeds dat ik langs die stapel liep en dat ze niet op hun plek lagen. Aan de andere kant wist ik ook dat zij vond het fijn. En na die 2 dagen toen ik weer achter mijn bureau kroop, had ik echt het idee van, hé, gelukkig, ze heeft gelijk ook. Want als ze het niet zegt, doe ik het niet. Ik heb altijd een excuus om achter mijn bureau te zitten. Nou, iemand knikt in deze zaal mee. Ik zal niet zeggen dat het Margreet is. Nou, ze denken dat Lisbeth en een andere vrouw dat ook kunnen zeggen. Geen, moet er iets voorbereid worden. Maar inderdaad, zo'n soort situatie, dan irriteer je, of dan reageer je geïrriteerd. En dan kijk je naar je preek boven je blaadje en denk je van, nodig wat zeggen. Dus zo'n voorbeeld is heel erg sterk. En dat bedoelde ik dus, liefde zonder arrogantie geeft fout. Ik heb ook eerlijk gezegd dat ze volkomen gelijk had. Dat heeft ze heel vaak. Liefde zonder arrogantie geeft fouten toe. En hoe ga je dan met elkaar om? En dan is goed dat God mensen naast elkaar zet, aan elkaar geeft en in liefde, waarin je dus die dingen tegen elkaar kunt zeggen. Ik heb dat nodig. We hebben het nodig. In een huwelijk ga je toch ook dienend met elkaar om en niet arrogant. Je hebt helemaal geen tijd voor arrogantie, want je wil graag dienen. En dan heb ik zo mijn best gedaan. En er ligt daar een prachtig stuk tuin. En ja, ik ben geen stratenmaker. Dus dan staat er iemand te kijken. En die zegt van, hé, het golft een beetje. Maar ja, dat is dan weer, ik was zelf best tevreden. Maar ja, inderdaad, je hebt gelijk, zei ik toen tegen degene die dat tegen me zei. We gaan door met elkaar. Ik wou het even alsnog als illustratie erbij geven. En waarschijnlijk als uw man of uw vrouw in een dienende positie staat, herken je dit soort zaken. Dan de 5e. Liefde, lees ik er maar even bij, is niet onwelvoeglijk. En de MBG vertaalt het dan met, zij kwetst niemands gevoel. Nou, letterlijk betekent het grondtekstwoord zonder vorm. En wordt in het Nieuwe Testament vaak gehanteerd om te verwijzen naar wat we dan noemen losbandig gedrag, vormeloos gedrag. En tegenover staat het woordje aanzienlijk, en leest u de tekstplaatsen erbij, waarin je dan ziet dat aanzienlijke, Jozef van Arimathea is er één van, een aanzienlijke, dergelijke mensen die aanzienlijk zijn, die worden gerespecteerd door vrienden en buren. Anderen luisteren als zij spreken, want ze hebben wat te zeggen. En ze zeggen niet de verkeerde dingen op de verkeerde momenten. Dus als ik het nou ga omschrijven, kwetst niet of liefde is niet onwelvoeglijk, dan zou je mogen zeggen dat is liefde die goede manieren heeft. En daar kijken we even wat nader naar. Liefde heeft goede manieren. En dan wordt dat gewoon in wat accentjes in de tekst uitgewerkt. Ook als je getrouwd bent. Dan verandert je gedrag toch niet ten opzichte van degene met wie je getrouwd bent. Die goede manieren moeten we ons telkens weer aanwennen. We zijn ons dan de gevoelens van anderen bewust. Ik gaf Frederik het voorbeeld van, dan een gegeven ogenblik, dan vind ik dat ik genoeg gedaan heb, gewoon. En ik denk, ga even naar het journaal kijken. En ondertussen hoor ik boven nog allerlei dingen gedaan worden. Was opgehangen, was in de machine, enzovoort. En dan heb ik ergens iets van, hey, kom naast me zitten, vind ik gezellig. Maar er moeten dingen gedaan worden. Nou, en dan denk ik wel, we moeten ons die zaken bewust zijn. Je vindt het vaak zo normaal dat dingen gedaan worden en dingen er liggen als je ze pakt en nodig hebt. Dat soort zaken, die goede manieren moeten we ons telkens weer aanwennen. We zijn ons dan de gevoelens van anderen bewust. In onze maatschappij lijkt het alsof horkerigheid, onbeschoftheid, meer gewaardeerd wordt. En ja, in het verkeer komt u dat dus tegen. Paulus' woorden, en ze zijn uit de Efezebrief, Filippenzenbrief en Colossensebrief, die wijzen ons goede geestelijke manieren. En ik wil u daar een paar voorbeeldjes van geven, een stuk of wat van die woorden, die positief kunnen uitwerken in het contact tussen mensen en in de relatie met mensen. Dus liefde, daar gaat het om, heeft goede manieren. Heel vaak is het bijzonder als je het woord alsjeblieft gebruikt. Iemand zegt iets tegen je en zegt erbij alsjeblieft. En dan kan je zeggen, ja, dat lijken gewoon goede manieren. Dat leer je aan je kinderen ook. Zeg alsjeblieft, zeg dankjewel. Maar het heeft alles van dienende liefde. Niet ik ben de baas en doe het nou maar omdat ik het zeg. Maar moet je kijken, als iemand iets tegen je zegt, dan voeg daarbij alsjeblieft. Een tweede mooi woord, dat is dankjewel. Blij zijn met datgene wat voor je gedaan is, met dat wat voor je staat, of noem maar op. Dat is heel wat anders, ja, ik ben je echtgenoot dus, of ik ben de docent, logisch dat je het voor me doet, ik vraag het toch. Gewoon laten merken dat je blij bent met de dingen die eigenlijk zo gewoon zijn, dat je ze accepteert als normaal. Vriendelijkheid, blij zijn, dankbaarheid uiten, is ook vooral toepasselijk bij liefde. En ik noem je gewoon wat teksten. 1 Thessalonicense 5 vers 18. Hè, of Efeze 5 vers 18b tot en met 20. En ik denk ook aan 2 Korinthe 2 vers 14. Dus 1 Thessalonicense 5 18. Efeze 5 18b tot 20. En 2 Korinthe 2 vers 14. En het is goed voor uzelf om dat te lezen. Blij kunnen zijn met de dingen. Dat is een hele belangrijke zaak. Ik lees u de Efezebrief even concordant voor een stukje. Waar dan staat. Wees vervuld met geest. Tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingen en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. En dan komt hij. Altijd dankbrengend voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God de Vader, je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. U weet dat het bij het volgende stukje wordt, maar altijd dankbrengend voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God de Vader. Vader, dank u wel dat. Dat soort dingen. Dankbaarheid zou in de taal van de liefde verweven moeten zitten. Dankbaarheid naar God toe. Dankbaarheid naar mensen toe die God om je geeft. Die God in je leven geeft. Dankbaarheid om iets wat we kinderen spelenderwijs leren. Zeg eens dankjewel. En dat is iets wat we mogen leren. Ook wat we geestelijk moeten leren. Niet normaal te vinden dat God ons, nee, dankbaar zijn met dat wat hij ons schenkt. En dan zo'n mooi woordje. En ik heb er voor mezelf oef bijgezet. Dat betekent, ik voel me aangesproken. dan staat, je zou kunnen zeggen, het spijt me. En ik bedoel dan niet aan allerlei uitgestanste mediatoestanden. Het spijt me. Ik had het recht niet je te onderbreken. Want jij was aan het woord. Ik had het recht niet me te bemoeien met het gesprek, want ik was geen partner in dat gesprek. Ik heb ook nooit het, ik zoek het wel eens, maar ik heb in wezen geen excuus van, ik moet nog zoveel doen. Als ik aan mezelf denk, en dat bedoel ik gewoon om aan te geven van, zo kijk ik dan naar mezelf, dan ga ik met zo'n agenda naar de dienst, en wil ik dingen regelen, en dan denk ik wel, dan ben je toch, dan heb ik zo'n hekel aan dingen. Ik betrap me er in de dienst regelmatig op, ik moet mijn ei kwijt, ik wil nog dit, het spijt me, jij hebt recht van spreken, laat ik naar eens luisteren. Moet je kijken hoe het werkt als je tegen een ander opbotst en je zegt sorry. Heel vaak krijg je bij de supermarkt het terug van het is goed of het geeft niet. Gewoon die hele kleine soepele dingetjes. Je laat een ander voorgaan. Of je zegt zaken ook tegen God. Vader, ik ga zo vaak, beleid het. Je eigen botheid. Of zeg die zaken meer. Leg het bij vader. Wil het eruit hebben. En laat het niet tussen en in relaties verziekend werken. Dus alsjeblieft, dank je wel, het spijt me, kan ik je helpen? En het is misschien een heel fout voorbeeld, want ik heb een afwasautomaat. Wij hebben een afwasautomaat, maar de telefoon gaat. Ze gaat aan de telefoon, er is een gesprek voor haar. Dan kan je natuurlijk je benen wat verder onder tafel steken, achteruit leunen en denken, nou die tafel, die ruimt zich vanzelf af. Maar je kunt ook het alvast naar de keuken gaan brengen en gaan spoelen voordat je het wegzet en al die zaken meer. Hè? Bijvoorbeeld heel simpel, op straat, er is een auto die pech heeft, die blokkeert de hele tent. Iemand loopt daar vreselijk te zuchten, moeder met kinderen in de auto. Even die auto opzij zetten, mee aan de kant helpen duwen. Wat iemand laatst vertelde, iemand zag een vrouw op straat die gewoon niet goed was, niet lekker was, pijn had. Die is naar de arts gebracht. Gewoon, je trekt je iets van mensen aan. En soms kijk je verkeerd. Je bedoelt er niks mee. Maar dan zegt die ander, ik kan me herinneren dat ik keek en een gegeven moment, heb ik wat van je aan? Ik keek alleen maar. Maar zo'n reactie, of bemoei niet met me. Heel leuk hoor. Ik bedoel dat niet kritisch, maar gewoon, ik trap er dan ook in, dan kijk ik en dan krijg je zo'n reactie en dan zou je bruisend kunnen reageren. En de laatste opmerking, gewoon ook, hè, een ander, het zit allemaal dienende liefde gaat het om eigenlijk. Ga maar voor. Bij een deur staan en een ander voor laten gaan. Daar heeft weinig zijn, ga je gang. Je kan dat bijvoorbeeld, je komt iemand tegen, ik wil tegen je zeggen. En jij wil eigenlijk ook wat tegen die ander zeggen. En het kan best niet over hetzelfde wel hebben samen. Maar dat je gaat zitten met elkaar en zegt, wat is er? Zeg het maar. Zodat je met elkaar in een goed geestelijk gesprek kunt raken. Zeg het maar. Wat is het probleem? En al luisterend merk je dan dat het over hetzelfde gaat waar jij over had willen spreken. Maar doordat het uit de persoon komt waarin die nood aan het spelen is, merk je dat je de dingen bij elkaar kunt zetten die je dadelijk nodig hebt om vanuit Gods woord dat antwoord te geven. Het kan zijn dat de ander eerst, ga je gang, de ander, dat je de eerst die ander laat bedienen. Wat ik eigenlijk altijd heel mooi vind is dat beeld, dat kleef je dan aan en dat vergeet je niet. Hey, ik heb het al verteld van die watersnood in Afrika, waarbij die vader, he, in die, natuurlijk dat slaan van die wieken, dat die wind die uit zo'n helikopter waait, he, en dat golvende water, en die man klom uit die boom, of zat in die boom, en rijdt dus zijn zoon aan. He, dat mannetje moest in veiligheid, of zijn vrouw moest in veiligheid. Het is eigenlijk je plek in de reddingsboot afstaan, omdat vrouwen en kinderen eerst, maar gewoon de ander op die plek mag zitten, die moet. Dat zit een beetje in dat ga maar voor. En zo denk ik dat je allemaal accenten kunt leggen. Het is ook misschien een accentje van liefde kwetst niemands gevoel. Als je allebei dienen wil. Als je allebei vanuit Gods liefde wil leven. Als je allebei het doel kent van God, alles te zijn in allen. Dan mag je dat in de praktijk brengen, naar elkaar.
dan mag je dat ook in de praktijk brengen naar je familieleden. Naar degene die dus niet de boodschap van genade en verzoening zo kennen. Misschien helemaal niet gelovig zijn. En dan in die dienende liefde kunnen zijn die God wil dat je bent. Ga maar voor, die dienende liefde geven. Ook in praktijk brengen, juist in praktijk brengen, naar hen die God niet zo kennen. En dan is familie natuurlijk iets wat wel heel dichtbij is. En denk dan maar aan die brieven waar ik het over gehad heb, die ik geschreven heb, die ik niet had moeten schrijven. Dan weer zo'n aspect. Zij zoekt zichzelf niet. En er staan een paar dingen bij die zo ontzettend mooi zijn om eens na te kijken. Liefde is anders. Waar mensen dringen, blijft liefde geduldig. Waar mensen wreed zijn, blijft liefde vriendelijk. En met wreed kan je ook denken, iemand katten, iemand sarcastisch benaderen, iemand kwetsen. Dat bedoel ik ook, hè. Waar mensen wreed zijn, blijft liefde vriendelijk. Waar mensen jaloers zijn, heeft liefde vertrouwen. En een van de dingen die misschien wel eens vervelend vindt dat ik het zeg, maar het zit me zo hoog wat dat betreft. Er staat, mensen schreeuwen om aandacht. En dat bedoel ik niet negatief. Maar als je kijkt in zo'n klas die wij dan les mogen geven als je voor de klas staat, dan zie je daar leerlingen die zo'n behoefte hebben om gekend te worden in wie ze nou eigenlijk zijn. Om ze bij naam te noemen. En dan niet om ze te corrigeren, maar om ze positief te laten merken. Dat ze er zijn. Kinderen worden soms zo opzij geschoffeld in allerlei zaken. Mensen schreeuwen om aandacht. En wat doet liefde? Liefde laat iemand anders in de belangstelling staan. Mensen vergeten dat goede manieren, en denkt u ook aan goede geestelijke manieren, maar dat goede manieren het verschil maken. En dan staat er zo mooi, liefde houdt de deur open. Liefde laat de ander voorgaan. Nou, kunt u dat heel letterlijk nemen. Je komt aanlopen, ik hou de deur voor je open, ga je gang. Maar dat kan je ook geestelijk, ook figuurlijk vertalen. Een ander voor laten gaan, letterlijk. Voor een ander de deur open houden, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat aspect mag eruit komen. Ga je gang, ik hou de deur voor je open, fijn dat je er bent. Al dat soort dingen. Die liefde zoekt zichzelf niet. Liefde is uit op het plekje voor de ander. Liefde is niet egoïstisch. En we hebben het met elkaar gelezen, vandaar dat ik het daar durf te verwijzen alleen. Zie voor het uiterste van onzelfzuchtigheid, Filippenzen 2, vers 3 en 8. En vandaar dat de tekst dan zegt, dat is een model voor deze vorm van liefdevol gedrag. Het woord dat de apostel kiest om iemand te beschrijven die op deze manier leeft, is slaaf. De MBG, heb ik al gezegd, die vertaalt het dan met dienstknecht. En liefde zoekt zichzelf niet, dat is dus liefde die een dienend karakter heeft. Dat is niet passief, het komt wel over je, maar is actief. Het is niet alleen blijven zitten en anderen eerst voor laten gaan. Het is iemand begeleiden naar het begin van de rij. En weer krijg je dan dat ootmoed, dat nederige. Hier is ook weer het woord nederigheid op zijn plek. Het leidt tot onzelfzuchtigheid. En daarom is het goed, en ik doe het niet nu, maar het goed voor jezelf om te kijken naar wat heb ik nou als ik... Wat heb ik nou als ik Filippenzen 2 van 5 tot 11 lees? Wat krijg ik dan te horen over dat dienende? Wat voor aspecten geeft Paulus aan dat dienen? Dan zult u, en ik leg het bij u neer, dan kunt u het nalezen. Dan gaat het dus om een houding. Niet zomaar een daad, een houding. Het gaat om, dat is je kracht, de dingen doen die er zijn. Heeft niks te maken met zwakheid, heeft te maken met kracht. Je dient vanuit het besef hoe zaken zitten. Je hebt daar de zekerheid. Ik dien de ander, ik wil hem dienen. Ik doe wat hij van me vraagt. Ik wil tot zijn eer zijn. Het heeft niks te maken met nemen. Het heeft alles te maken met geven. Dienstbaarheid heeft ook alles te maken. Dan zit je in de buurt van vers 8. Zo van, ik betreed de wereld van degene die ik dien. Ik zorg niet voor mijn eigen wereld. En het heeft te maken met, en dat is zo moeilijk, dienstbaarheid, dat heeft niets te maken met een voetveeg voor een ander zijn. Maar heeft te maken met een offer. Iets voor een ander willens en wetens goed willen doen. Je moet ook niet denken aan een deurmat. Als je binnenkomt, hoe vriendelijk die ook toespreekt, welkom. Maar die deurmat ligt er te wachten, bij wijze van spreken, voor zover die kan wachten, letterlijk. Maar die ligt te wachten totdat iemand zijn voeten erop veegt. En ik denk dat dat een mooi beeld is. En het kan best zijn dat je in een proces zit, in je leven, op een plek staat, in je leven, waarbij je een gegeven moment denkt van, joh, er wordt over me heen gelopen. Het zou ook kunnen zijn dat op een bepaald moment, door de houding die je hebt, dat dingen wat je wil, dat je zo een springplank wordt, waardoor die ander dichter bij God komt. En in heel veel van die zaken, en dat zie je dan, dat als iemand wil dienen, dan is dat niet een persoon dienen, maar je wil God dienen in alle zaken. En ik denk zo, als u dat nou eens gaat lezen vanuit die aspecten, dan komt daar dat dienen op een vreselijk mooie manier in uit. Dus die aspecten van het dienend karakter, het is goed als u dat voor uzelf erbij pakt. En het laatste stukje wat ik vandaag wil aankaarten, dat heeft te maken met laat zich niet prikkelen. En Begeef vertaalt dat met zij wordt niet verbitterd. Er worden wat teksten genoemd die ik u verder niet zo, die ik alleen maar bij u laat liggen om te lezen, erg boeiend om te lezen. Vergelijk Handelingen 17 vers 16, waar staat dat Paulus geprikkeld werd, dat was in positieve zin, dat Paulus geprikkeld werd toen hij zag hoe vol Athene met afgodsbeelden stond. En wat doet hij dan? Hij geeselt de Atheners niet met wat ze fout doen, maar accepteert hen in Gods liefde. Hij ziet voorbij aan hoe ze doen en houdt voor ogen wat ze kunnen doen. Zijn. Dat is belangrijk om dat voor jezelf je goed te realiseren. Dus het is een in positieve zin. En waar leidt het toe? Samensprekingen met de Joden, met anderen op de markt, met Joden in de synagoge. Het leidde dat hij zeg maar gedrongen werd die liefde van God, die liefde van Christus te etaleren. En hoe gaat het nou om met elkaar? Liefde laat zich niet prikkelen. Hoe prikkelt dat dan? Wanneer er iets gebeurd is, dienen we dat niet zo te vergroten dat het ons het gezicht opneemt op die mens en wij niet langer de mens zien. Iemand doet je iets aan en je zou zeggen, die mens die je dat heeft aangedaan, die broeder of zuster heeft je dat aangedaan, je ziet die persoon weer terug en het eerste waar je aan moet denken, aan dat wat fout gedaan is naar jou toe. En wat zie je dan? Niet meer de broeder, de zuster, die misschien een onhandige actie heeft gehad, of vul maar in, maar je ziet alleen maar wat er fout is gedaan. En het ontneemt je de zicht, het zicht op die mens. En zo kan je met iemand omgaan, en wat je bent het dan zo aan het vergroten, dat je die mens niet meer ziet, maar dat ene wat fout was naar mij toe, dat vergroot je. En dan komt iemand voorbij, ja, maar ze heeft dat en dat gedaan. Het is best een goed zinnetje om over na te denken. Wanneer er iets gebeurd is, dienen we dat niet zo te vergroten dat het ons het gezicht op de mens ontneemt en wij niet langer de mens zien. Ja, die ook fouten maakt. Net zoals jij eerlijk gezegd dat ook zelf doet. Zet u er voor jezelf een tekst bij, Hebreeën 10 vers 24, waar staat, en laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren, aan te wakkeren tot liefde en ideale werken. Het mooie tekst uit Hebreeën 10 vers 24 als illustratie hierbij. Prikkelen is het is iets dat langskomt. Een scherpe reactie, een opmerking waarop je wilt reageren. Je komt iets, of je komt iets tegen dat bij wijze van spreken in je ziel snijdt. Zo scherp is het voor je. Het is iets scherp aanvoelen, voelen en dan reageren. Het is iets dat irriteert. Een mens met bepaalde karaktereigenschap kan anderen irriteren. Dat kan in een huwelijk. En als je het dan gaat vergroten, dan valt die hele persoon weg. Alleen maar dat irritante. Snap je? Dat is een prachtig beeld hoor. Het is iets zo veel groter als je die mens niet meer ziet. Het kan in een huwelijk. Dat is ook wat je jonge mensen voorhoudt. Dat hebben ze hopelijk al eerder ontdekt. Dan kan zo'n meisje de gedachte hebben, of zo'n jonge vrouw de gedachte hebben, waarom Andries, ik verander hem wel. En dan moet ik er teleurstellen. En dat zeg ik er dan heel liefdevol gelijk bij. Je zult merken waar je nu aan irriteert, dat wordt alleen maar erger. Dat ga je steeds verder vergroten, als je het toelaat. Hè? Dus, en een mens verander jij niet, de enige die een mens echt kan veranderen, dat is God. Dus je aan iemand irriteren. En kijk maar gewoon naar de manier waarop je omgaat met mensen, waarop mensen met jou omgaan. Soms merk je dat iemand zich wezenloos loopt te irriteren aan het gedrag van iemand. He, of aan die bepaalde zeggingswijze van iemand. He, dat is zomaar gebeurd tussen collega's. Maar God zet ons toch neer tussen collega's. God zegt ons toch neer tussen familieleden, tussen buren, tussen vrienden. Niet om je te irriteren en dat zo te vergroten dat je de mens erachter niet meer ziet. Maar je wil zijn een voorbeeld van de liefde van God. En dan werkt dat heel anders uit in een huwelijk. Dan werkt dat heel anders uit tussen collega's. Dan werkt dat heel anders uit tussen klasgenoten. Tussen leraren en leerlingen. Of tussen gemeenteleden. Dan ontwijk je iemand niet. Dan bid je ervoor. En wil het gesprek aangaan. Het is in feite overal waar mensen met elkaar omgaan. Ik heb iets daarin in het onderwijs geleerd. Kijk, ik geef nu les en dan moeten ze boeken open doen en leren. En werkstukken maken en werkboeken invullen. Hoogst irritant. Dus dan krijg je dus een ding. Wat is dat voor een raar kind? Of wat is dat voor een jongen? Ik snap die jongen eigenlijk niet. Hoe zitten we met elkaar, joh? Iedereen zit te werken, hij zit naar buiten te kijken en heeft zoiets van, joh, val jij in veel stukken? Denk ik dan, want weet je helemaal niet. Op een gegeven moment heb ik iets geleerd van een collega gymnastiek, die zei van, joh, kom eens bij mij in de les kijken. Bij jou in de les kijken. En dan heb je natuurlijk altijd als docent, zeg, je hebt voor de streep en achter de streep, voor de streep en achter de streep, achter de streep zijn de vakken die niet meetellen. Mwah, gymnastiek. Godsdienst. Staat er soms ook bij. Dan ga je geen ik liet me uitnodigen door de collega. Ik ging eens kijken. En ik ben gewoon op de bank gaan zitten. En ik heb net gedaan. Van ik ben er gewoon. Ondertussen keek ik naar die jongen. En ik kom een keer bij mij de les kijken. En ik zag daar een hele andere jongen. Dat had ik nooit van hem gezien. De irritante houding die hij heeft in de klas. Is hier helemaal weg. Want hij kan wat doen. Tussen een gegeven ogenblik dacht ik van, hoe krijg ik dat nou omgezet? En een gegeven moment zag ik hem echt voetballen, als zaalvoetbal en dat soort dingen meer. Dus ja, dan moet je af en toe regelmatig bukken voor de knallen die je naar je hoofd krijgt. Misschien soms wel expres ook. En een gegeven moment zag ik van, verrek, hij heeft leiderscapaciteiten, hij zou een goede aanvoerder zijn. En een gegeven moment loopt de jongen in kwestie loopt langs me op een ander moment. Ik geef hem zeggen, hey, ik heb je zien voetballen, leuk zeg. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, weet je dat jij, ben je aanvoerder in je team? Hij keek me echt aan van, waar hebben we het over? Dat heeft mijn trainer wel gevraagd, maar ik ben helemaal niet ervoor geschikt. Nou, geloof ik wel. Als ik je zo zou opereren, hoe je je verdediging organiseerde. Jij moet, dat is best een goede plek, joh. Moet je in bekwamen. Je bent een goede aanvoerder straks. Nou, meer niet. En sinds die tijd loopt het veel makkelijker tussen ons. Want als ik me gaat irriteren, denk ik van, oh ja, goede aanvoerder. En zo ebt dat irriterende weg en zie ik daar een knul die ook op een bepaalde manier in elkaar zit. Hoe gaan we nou als mensen met elkaar om? Een mens kan met een bepaalde karaktereigenschap kan een ander irriteren. Dit kan in een huwelijk onder collega's, tussen klas of in een huwelijk. onder collega's, tussen klasgenoten, tussen leraren en leerlingen, tussen gemeenteleden gebeuren in feite overal waar mensen met elkaar omgaan. In Korinthe was er sprake van verschillende gaven die gegeven waren. Ik denk dat hoofdstuk 12 en 1 laten zien dat gelovigen wellicht werden geprikkeld doordat men een menselijke rangorde bedacht op grond van het bezit van bepaalde gaven. Vandaar dat Paulus corrigeert en laat zien welke gaven het belangrijkst waren en welke minder vooraan moesten komen. Ik zeg maar dat het belangrijke zaken zijn om met elkaar te weten. Ik zou kunnen zeggen, je kan het heel makkelijk terugzetten naar geduld. En dan wordt daar het voorbeeld gegeven van een lange vriendschap. Een lange vriendschap kenmerkt zich door geduld. Het duurt heel lang voordat er iets tussen die twee komt. Of er komt zelfs helemaal niets tussen. Bij een lange vriendschap functioneert er iets tussen die twee vrienden of tussen die twee vriendinnen dat voortkomt uit liefde. En natuurlijk denk je af en toe wel eens, maar dat stoort verder niet. Bij een lange vriendschap functioneert de liefde. Dat voorkomt verwijdering. Er kunnen dingen zijn waarbij de een de ander prikkelt. Maar door de onderlinge band van liefde kan de relatie tegen, waarin dat minder wordt tussen die vrienden of die vriendinnen, kan dat leiden tot boosheid. En dat zijn goede zaken om ons dat te realiseren. Een ander kan je door zijn gedrag of door haar gedrag, door woorden en of daden, je hart prikkelen of je uitdagen. En je gaat reageren vanuit dat wat je hebt opgekropt. Kijk, daarom mag de zon niet ondergaan over een opwelling van je ergernis. Dat werkt in elke verhouding werkt dat vlekkeloos. Doe dat wat God zegt, dat Paulus ons wijst in de Efezebrief. Krop niks op, wiet dat onkruid dat opschiet. Want dat schiet op. Maar wiet dat onkruid dat opschiet, krop het niet op. Breng het bij vader om te beginnen. En als je de dag erna de ander tegenkomt, dan weet je dat je voor de ander gebeden hebt en weer op de plek staan tot lof en eer van hem. Als je dat naleest, die Korinthebrief is best een hele boeiende brief. Als je dat naleest, dan kom je dat ook tegen in een aantal zaken over hoe werkt nou dat tussen die Korintiërs? Hoe werkt dat nou? Hoe verlies je als je je onrechtvaardig behandeld voelt? En als je je onrechtvaardig behandeld voelt, hoe reageer je dan? Accepteer je vanuit datgene wat je geleerd hebt vanuit de schrift, die wijst niet opruisen, niet dit, niet dat? En in Korinthe liep dat blijkbaar anders. Daar begon men zelfs bij de notabene wereldlijke rechter processen tegen elkaar. Notabene gelovigen die het recht gingen zoeken bij een ongelovige. Het zou helemaal niet zo moeten zijn. Het is zelfs onlogisch tegen dat in wat de apostel wijst, dat wij als gelovigen naar onrechtvaardige stappen ons gelijk te halen tegenover andere gelovigen. Wat er ook gebeurt hoor. En als er een zaak is, en die is er soms echt heel duidelijk, als de ene gelovige een zaak heeft tegen een andere gelovige, hoort dat niet bij ongelovigen. Als ze er samen niet zouden uitkomen, zouden ze het niet moeten zoeken bij de rechter. Maar dan zouden ze het moeten voorleggen aan iemand die door beiden wordt gerespecteerd, wordt gewaardeerd, vertrouwd wordt, die een wijs man is, die vanuit de schrift het antwoord zal geven. Iemand die dus door beide wordt vertrouwd en legt dan de zaak neer bij die mens, bij die broeder. En dan zou het zo moeten zijn, en ik zeg hele moeilijke dingen, dat weet ik, maar dan zou het zo moeten zijn dat daar dan een beslissing valt. En dat die beslissing, die bij beide waarschijnlijk pijn doet, niet gezocht is of gezocht wordt, maar die voor beide dan beslissend is. Wat doe je nou? Waar sta je? Jij vertelt me dit. Jij vertelt me dat. Ik weet het dus niet. Ik kom er nooit letterlijk achter wat er gebeurd is. In een bepaalde zin. Of ik ken nooit de volle waarheid. Maar jij vertelt dit, jij vertelt dat. Hoe gaan we nou verder? Ja maar hij, of ja maar zij, dan krijg je een verleden soms van jaren geëtaleerd. Zeg, stop, hier praten we niet langer over. We willen met de zaak verder, we willen met elkaar in de gemeente verder. Dan is dat geen kwestie van al die zaken die er zijn, al die puntjes, al die facetjes, al die gebeurtenisjes en gebeurtenissen, allemaal maar breedheid etaleren en daar dan de weg in zoeken. Klaar. We willen met elkaar verder in de gemeente. We kennen wat Gods woord zegt. We kennen de verzoening. We leven de genade. We kennen de liefde. We gaan dan van dit moment met elkaar verder. Dat is de weg die God ons wijst. Niet 100% gelijk krijgen. Daar gaat het niet meer om. We willen elkaar accepteren in Christus. En dan zou het best kunnen zijn. Dan is het dus vaak zo. Maar dan zou het dus best kunnen zijn dat één van de twee denkt van, ik voel me toch wel een beetje gegriefd door zijn beslissing. En ik vind toch eigenlijk dat dat punt wat ik heb gezegd, dat dat niet genoeg geklonken heeft. Dat kan best. Dan kom ik bij Efeze 4 vers 32. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dat zegt de letterlijke vertaling, de concordante vertaling. Word echter naar elkaar worden, hè? Het is dus nog niet zo misschien, of het wordt ook niet zo direct gezocht, maar word nou naar elkaar mild. We hebben dat woord dus verstaan, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God, de God, in Christus, jullie, jou en jou, ons, mij, jullie genade schenkt. Dat is dan dragen, waar, terwijl je vindt dat je niet 100% als het kunnen zeggen. Het gewoon accepteren, het erbij laten. En zo'n tekst als Efeze 4 vers 32 biddend in je leven willen laten waar worden. We zijn niet onder wet, maar onder genade. En laten we die regel nou gebruiken in de omgang met elkaar. En dan zijn er een heleboel zaken waar we het nog goed over met elkaar zouden kunnen hebben. Maar ik rond af om dat morgen verder met u op te pakken. Liefde weigert de prikkelende of uitdagende zaken de weg naar het hart te laten vinden. Om daar te kunnen verwonden en littekens te veroorzaken. Die zaken zijn er dus die littekens veroorzaken. Die zaken zijn er dus die verwonden. Maar die weg naar het hart moet niet betreden blijven worden. Het moet niet blijven verwonden. Het moet niet blijven pijn doen, littekens veroorzaken. Zonder haar, zonder liefde, en dan heel goed liefde nu, vanuit die goddelijke liefde, die agape zien, zonder haar kan de prikkeling of uitdaging leiden tot heftige reacties, waarbij in boosheid dingen gezegd kunnen worden die de relatie op het spel kunnen zetten. Zo'n tekst die zo mooi is, en waar ik dan mee wil eindigen vandaag, die bovenaan uw bladzijde 14 staat, de weg om van die boosheid, die toorn, die in elke relatie kan voorkomen, de weg om van die boosheid af te komen, ja, wijst de apostel. Raak je in toorn? Zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Geef de tegenwerker, de dooreenwerper, degene die mensen uit elkaar speelt, geen voet. Boosheid kan leiden tot woede, grote en zelfs wraakzuchtige woede. Maar boosheid leidt tot liefdeloze gedachten en later tot een liefdeloze houding, weet u nog? Je denkt het in je hart en het wordt in je gedrag zichtbaar, keert zich naar boven. Daar begint het dus, in je gedachten, in je hart, en dan komt het eruit. Eerst een liefdeloze gedachte, later een liefdeloze houding, en zelfs tot haat is het tot zonde geworden. Ze kan leiden tot gekwetste gevoelens, verbroken vriendschappen en families die uit elkaar vallen. Bereken eerst de kosten voordat je je boosheid uit. En bekijk de zaak van meerdere kanten. Vergroot die ene kant niet uit. En daarom wilde ik Efeze 4 vers 32 gelezen hebben. Leest u het vanaf vers 29 voor uzelf. Maar wat Paulus zegt in Efeziërs 4 vers 29 tot en met 32 is toonaangevend. Celle tonque fena muziek. Het is die toon die de muziek zou maken. En als de muziek door die toon gezet wordt, dus die liefde dat is, dan wordt het harmonie. Dan tette je niet met je trommel dwars door het subtiele fluitspel heen van de dwarsfluit, maar je dimt en laat een ander de ruimte om te klinken. Je wilt samen klinken tot zijn lof en eer. Tot zover.